bij College Tour, de podcast in samenwerking met de masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit van Leiden. Onze gast van vanavond begint bij het Jeugdjournaal en gaat daarna nooit meer weg bij de NOS. Op 1 januari 2023 krijgt ze haar marsorder als correspondent naar Israël en de Palestijnse gebieden. En dan komt ze terecht in een orkaan en een achtbaan. Want op 7 oktober van dat jaar valt Hamas Israël aan. En dan staat ze 24 uur per dag, 7 dagen per week voor de livecamera en vertelt ons over de gebeurtenissen. Nu is ze even terug in Nederland voor de bevalling van haar dochtertje Yara. Maar volgende week gaat ze weer terug naar Israël. Voordat ze gaat, is ze hier bij ons te gast. En samen met de studenten in Leiden interview ik vandaag NOS-correspondent Israël en Palestijnse gebieden. Hier is ze, Nasra Habiballah. Hallo Nasra, ga zitten. We vinden het heel fijn dat je er bent. En ook op een best raar moment, want het is spannend. Daar gaan we het allemaal over hebben. Laten we even teruggaan naar jouw studententijd. Jij en ik hebben allebei op dezelfde school van journalistiek gezeten, die in Tilburg, Fontys Hogeschool. Maar het scheelde maar aan haar of je was daar nooit terechtgekomen. Wat is het verhaal wat er aan vooraf gaat bij jou?
Oh ja, ja, ik woonde toen, na mijn middelbare school heb ik een tussenjaar genomen. Toen ben ik bij mijn familie gaan wonen in een dorpje bij Nazareth, mijn Palestijnse familie. En ik wilde daar eigenlijk blijven uiteindelijk. Ik had het daar naar mijn zin, ik had een leuk sociaal leven en een baantje. En ik dacht, nou, ik wil daar gaan studeren, ik wil daar blijven. Maar toen brak de oorlog met Libanon uit, in 2006 was dat. Was wel een heel ander verhaal dan de oorlog nu, maar toch, was wel spannend. En mijn moeder had zoiets van, je moet nu naar Nederland komen. Nou, ik wilde dat niet. En toen hadden we afgesproken van, nou, als je meldt je aan voor de opleiding journalistiek, toen wist ik al dat ik dat wilde doen. Als ik ingelood zou worden, dan zou ik terugkomen naar Nederland. Werd ik uitgelood, dan mocht ik het daar gaan proberen. En ik dacht, nou, ik word toch niet ingelood.
Hoopte je dat ook?
Dat hoopte ik stiekem. Ik wilde helemaal niet eigenlijk niet naar Nederland. Maar toen werd ik dus toch ingelood. Dus toen ging ik toch een beetje met tegenzin terug naar Nederland. Uiteindelijk hartstikke leuke opleiding gedaan daar. Maar ja, als ik uitgeloot was, dan was ik zeker niet naar Nederland gekomen. Ja. Ja.
Je familie woont daar deels, ja. aan de grens. Jouw ouders, die zijn gescheiden inmiddels?
Ja, ja. Dus mijn vader is Palestijn. Die woont inmiddels sinds een jaartje weer in Nederland. Maar die wonen destijds, is hij teruggegaan. Maar ja, mijn hele familie van vaderskant, die woont daar in een dorpje bij Nazareth. Dus het is niet helemaal aan de Libanese grens, maar wel in het noorden.
Wel vlakbij en een risicogebied waar nu heel veel gebeurt.
Ja, zij zitten buiten die militaire zone. Maar toch, kinderen daar gaan nu niet naar school omdat het te gevaarlijk is. Dus die hebben allemaal weer thuisles. En er zijn wel veel zorgen, ja, absoluut.
Wat was jij voor een student? Was je wild op de seks, drugs en rock'n'roll grens?
Nee, helemaal niet. Ik was een hele serieuze student. Heel gemotiveerd, want ik wist eigenlijk al vanaf het begin dat ik deze baan wilde.
Correspondent?
Ja, ik wilde correspondent worden in het Midden-Oosten. Dat was mijn doel en daar ging ik ook recht op af. Ik was echt heel serieus daarmee bezig. En ik probeerde ook de hele opleiding zo in te richten dat ik dan bij deze baan terecht zou kunnen komen.
Waarom wilde je dat zo graag?
Nou ja, ik woonde, voordat ik aan de opleiding begon, woonde ik daar natuurlijk. En ik voelde me daar ook heel erg thuis. En ik vond het ook heel interessant. En ik dacht, nou, hoe mooi is het als ik dan in het land, het ene land waar mijn roots liggen, correspondent kan worden voor het andere land waar mijn roots liggen. Dat leek mij echt fantastisch.
Dat lukt. Jouw vader, heeft hij jou ook de liefde bijgebracht voor de Palestijnse cultuur, voor het land?
Ja, zeker. Ja. Ja,
kun je uitleggen aan ons wat dat is?
Nou ja, voor ons was het die tijd, we gingen dan op vakantie naar de familie daar. En dat was één groot feest, want in Nederland hebben we eigenlijk geen neefjes en nichtjes. En daar hadden we enorm veel neefjes en nichtjes. Mijn vader is één van een gezin van 12 kinderen. Dus gigantisch grote familie. En dat was voor ons als kinderen natuurlijk één groot feest.
Jij spreekt de taal, hè, Arabisch?
Ja.
Hebreeuws ook?
Ik heb toen ik 18 was, toen ik daar woonde, heb ik Hebreeuws geleerd. Maar goed, dat was toen ik 18 was, dus dat is behoorlijk weggezakt allemaal. En ik zou eigenlijk weer aan een opfriscursus beginnen vorig jaar oktober. Maar nou ja, daar was dus geen tijd meer voor.
Oh, precies, in oktober, ja, dus 7 oktober hebben de aanslagen. Dus dat is gestopt, dat kon je niet meer doen natuurlijk.
Ja, veel te druk. Ja.
Zegt die regio waar je naartoe terug gaat, staat in de brand. Maar misschien wel, ik weet het niet voor jou, veel belangrijker. Je bent moeder geworden.
Ja, dat is wel spannend. Ja, zeker. Maar ja, zoals ik, want heel veel mensen vragen mij natuurlijk van, ga je dan terug met een baby? En ik snap die vragen ook. Ik denk daar natuurlijk heel goed over na. Het is mijn baby, dus ik zou haar niet in een situatie brengen waarvan ik denk, dit is echt gevaarlijk. Voor zover ik het nu kan inschatten, is het veilig genoeg om terug te gaan. Maar we zijn natuurlijk constant aan het communiceren met de NOS, met elkaar, met de mensen daar. Of er iets verandert en wat dan plan B is en hoe we dan weg kunnen komen. Dat hebben we eigenlijk al, dat was al voordat ik hier naartoe kwam, was dat eigenlijk al hoe we in het leven stonden. Er stond altijd een vluchtkoffer klaar. De tank van de auto vol met benzine, om eventueel te kunnen vertrekken.
Ik neem aan dat je het hierover hebt met Joost.
Ja.
Met je partner.
Zeker.
Laten we even kijken wat hij ervan vindt.
Ja.
Er zijn weinig mensen die denken, nou nee, ik snap wel dat jullie teruggaan. En dat snap ik ook heel goed. Er komt natuurlijk allemaal uit hele goede bedoelingen die zoiets hebben van blijf gewoon lekker hier en waarom het opzoeken. Het rommelt goed en tuurlijk is het spannend. Maar wij schatten het nog steeds zo in dat voor ons, dat eigenlijk op de plek waar wij zitten, het huis waar we wonen en van wat er nu aan de hand is, dat gewoon goed kan. Nou, voor mij is de motivatie echt voor haar. Om voor haar mee terug te gaan. En Nassa heeft daar, die is gewoon in hart en nieren journalist. Maar goed, dat moet ze zelf maar vertellen. Zij voelt dat heel intrinsiek natuurlijk om dat te doen. Ik doe dat voor haar. Zodat zij dat kan waarmaken en kan doen wat ze belangrijk vindt.
Ja. Lieve Nasra.
Samen hebben wij natuurlijk vooral ook de laatste tijd gewoon heel veel over wat de zware is aan naar Israël teruggaan. En wat er allemaal op ons af gaat komen. Zeker met onze kleine erbij. Waardoor ik misschien niet altijd even duidelijk zeg dat ik je ook zo enorm waardeer om wat je doet, hoe je je passie volgt, hoeveel ambitie je hebt. En dat zou ik niet anders willen, anders was ik niet voor je gevallen. Dus bij deze, ik hou van jou en je doet het fantastisch. En ik hoop dat de hele zaal dat vanavond ook aan jou gaat laten horen.
Oh, wat lief. Hij zit hier ook ergens, maar...
Nou, Joost, ja. Het is ontzettend lief. Want hij zegt eigenlijk van, ik doe alles voor je om jouw ambitie en je droom waar te maken.
Ja. Ja, hij brengt heel veel. Hij heeft voor mij alles opgegeven, alles achtergelaten natuurlijk. Toen
we zagen hem met een camera. Is hij cameraman?
Ja, hij is documentairemaker, maar hij heeft ook veel camerawerk voor zijn eigen films gedaan. En na 7 oktober was er heel veel vragen naar cameramensen. Dus toen is hij voor andere buitenlandse journalisten is hij gaan werken. Maar op een gegeven moment, het was zo druk. We waren alle twee zoveel aan het werk dat de koelkast leeg bleef en de was werd niet meer gedaan. En ja, eigenlijk... Alles bleef een beetje liggen en uiteindelijk is hij daar dus ook daar weer mee gestopt. Omdat hij zei, we zitten hier voor jouw werk en jij moet ook goed eten. En het moet allemaal een beetje op orde zijn dat je een fijn plekje hebt om thuis te komen na zo'n lange dag. Dus ook dat heeft hij toen weer on hold gezet voor mij. Dus ja, dat waardeer ik natuurlijk enorm.
Zij is jouw supportteam.
Zonder hem had ik dit niet kunnen doen.
Nee. Ik las ergens dat je gezegd hebt, een tijdje geleden, het is voor ons nu nog te doen allemaal. Maar op het moment dat Hezbollah ook in de strijd terechtkomt, dan moeten we opnieuw gaan kijken of het niet te gevaarlijk wordt.
Ja.
Niet alleen is Hezbollah nu volop in de strijd betrokken, maar het verhaal gaat nu veel groter.
Ja.
Namelijk twee staten tegenover elkaar. Het is eigenlijk een moment van afwachten dat Israël besluit om Iran aan te gaan vallen. Dus natuurlijk hebben jullie het hierover, maar je verlegt je grenzen dus kennelijk als het gaat om het gevaar.
Ja.
Is dat de brandende ambitie die je dan hebt om terug te gaan?
Ja, ik heb wel, dat klinkt misschien voor heel veel mensen gek, maar ik wil wel echt, juist voel ik heel erg de urgentie van mijn post. Dus hoe meer er dan gebeurt, hoe groter die urgentie voor mij is om dan weer terug aan het werk te gaan. En je hebt wel gelijk, want je grenzen die schuiven dan toch een beetje op stiekem. Maar Hezbollah is wel een ander verhaal en Iran is ook een ander verhaal. Maar ja, daar kunnen we nu niet zoveel zinnigs over zeggen. Dat zullen we toch moeten afwachten.
Ja, je gaat het zien.
Ja.
Laten we kijken naar de vraag in de zaal.
Hoi, ik ben Walid. In een interview met de Volkskrant had je aangegeven dat je heilig gelooft in peace journalism. Galtung, geloof ik, geeft aan dat er 3 tools zijn, namelijk diagnose, prognose en therapie. Wat zijn volgens jou de diagnose, prognose en therapie in dit conflict?
Jeetje. Dat is wel... In deze situatie gaat het natuurlijk zo ver terug en er zijn zoveel aspecten. Dus dat is wel lastig om dat in een paar zinnen zo samen te vatten. En dat is eigenlijk ook... Ik krijg regelmatig de vragen van ons publiek... die mij ofwel via social media benaderen of gewoon mensen die ik spreek... die dan zeggen van ja, we willen het hele plaatje. Eigenlijk precies wat jij me nu vraagt. Het hele plaatje, het hele verhaal, alle context. Maar dat is... Eigenlijk voor mij als journalist is dat niet te doen in de ruimte die ik heb. Ook überhaupt om dit nu, als ik het nu al aan jou zou gaan vertellen... dan weet ik al dat ik zoveel kritiek zou krijgen... want dit laat je weg en dat laat je weg en dat laat je weg. En dat is aan mijn post natuurlijk wat het zo ingewikkeld maakt. Maar wat ik wel kan doen en wat ik ook... want ik geloof echt heilig in peace journalism... wat ik wel probeer te doen is in de breedte van mijn verhalen... constant die verschillende aspecten te laten zien. Ik kan dat niet doen in... één reportage of in één live gesprek of noem maar op.
Kun je ons vertellen wat het eigenlijk is? Peace journalism, zoals jij vraagt. Ja. Wat versta jij eronder?
Het idee is dat er twee manieren zijn om conflicten, oorlogen, om die te verslaan. War journalism aan de ene kant, zegt hij, is alsof je een sportwedstrijd verslaat. Dus nou, zoveel doden aan die zijde, zoveel doden en gewonnen aan die zijde. Eigenlijk bijna een beetje alsof je de score bijhoudt. En peace journalism is meer alsof je een ziekteproces beschrijft. Wat is de situatie? Wat zijn de symptomen? Wat zou een mogelijke oplossing zijn? Dat is een beetje in het kort.
En waarom spreekt dat laatste jou aan? Is het constructiever dan de eerste vorm?
Ja, ik denk dat je op die manier als journalist je publiek, dus je lezer, kijker, luisteraar, daar meer mee dient dan met woordjournalism. En ik denk ook dat het voor de situatie waar je dan over verslaat... dus bijvoorbeeld mijn regio... dat je op die manier beter begrijpt wat er gaande is. En dat dat in die zin ook weer beter is voor de situatie daar.
Ja. Ja. Volgende vraag, ga staan. Dan komt de box naar je toe.
Mijn naam is Rehanna. Mijn vraag gaat over uw werk en hoe u gezien wordt als journalist... U bent zelf Palestijns, maar u werkt voor de NOS, dat is een Nederlandse omroep. Over het algemeen hebben Westerse media in Israël meer vrijheid om hun werk te doen dan uw Arabische collega's. Merkt u verschil in hoe u behandeld wordt als journalist, maar ook in uw dagelijks leven als Nederlander en als Palestijn?
Nou, niet per se tenminste. Ik heb er... best wel vaak profijt van, maar het zit me niet per se in de weg. En dat is ook wel omdat ik daar een beetje slim mee omga. Dus als ik bijvoorbeeld Palestijnen interview, dan spreek ik Arabisch met ze. Ik stel ze voor, zij herkennen vaak meteen mijn naam als is een Arabische naam. Dus dan, dan kan dat helpen in het interview wat je doet. En als ik aan de Israëlische kant mensen spreek, dan stel ik me voor gewoon als... wij zijn journalisten uit Nederland, mijn cameraman is ook een Nederlander... mijn voornaam is een hele ouderwetse Arabische naam. Dus Palestijnen weten vaak, dat is een Arabische naam. Maar niet-Arabieren, die herkennen dat niet per se meteen zo.
Dus maak er eigenlijk slim gebruik van?
Eigenlijk wel, ja. Ja, dan ga ik niet meteen zeggen, ik ben Nasra en ik heb een Palestijnse achtergrond. Dat niet.
Je achternaam weg? Want dan weten Joodse mensen, denk ik, in Israël ook meteen Habiballah. Dat is niet een Joodse achternaam.
Ja, dat wel. Maar over het algemeen, die achternaam die komt dus niet zo heel vaak ter sprake. Want als ik mensen contact bijvoorbeeld op straat met Foxpops, dan sowieso niet. Dan stel ik me alleen voor mijn voornaam. Ja, ja, precies. Maar eigenlijk als ik mensen bel of ik doe veel ook mijn eigen productie. Dus vaak bel ik mensen gewoon en dan stel ik me niet per se formeel met mijn achternaam ook voor. Gewoon met Nasra. Ik ben een journalist uit Nederland. Ja, en dan... heb ik daar eigenlijk niet last van of zo.
Volgende vraag.
Hoi, ik ben Nina. Ik was op 7 oktober in Israël en ik vind het nog steeds wel lastig om daarmee om te gaan. Omdat het soms ook best wel eenzaam voelt als je die ervaringen niet kan delen met je omgeving. Heeft u hier ook wel eens moeite mee? Of is uw werk ook heel erg een soort van manier om dit te verwerken, die ervaringen?
Nina, mag ik voordat we antwoord krijgen vragen wat je aan het doen was in Israël en hoe dat dan voor jou is geweest om daar te zijn op die dag?
Ja, ik had een exchange student zeg maar, ontmoet uit Israël. En vriendinnen mee geworden. En toen ging zij trouwen. En toen ben ik uitgenodigd op haar bruiloft in Tel Aviv op 3 oktober. En 7 oktober zou ik toen teruggaan. En uiteindelijk tot 9 oktober op het vliegveld gezeten eigenlijk.
Dus je hebt alles, de eerste uren, het hele trauma wat zich dan ontwikkelt, heb je allemaal meegemaakt?
Ja, ik vind het ook wel lastig om hier te zijn of zo.
Ja.
Maar
dankjewel.
Mijn vraag is dus of uw werk ook op een soort van manier, deze een soort van als een verwerkingsproces kan dienen.
Ik denk dat door mijn werk kijk ik er natuurlijk met een hele andere blik naar en wat misschien wat afstandelijker. En ik had het er een keer met een andere collega over. Dat scheelt natuurlijk, want je zei soms is het lastig om dat te delen met mensen. Want jij hebt dat meegemaakt en mensen hier niet. Voor mij is dat natuurlijk heel anders. Want ik heb heel veel collega's die precies weten in wat voor situatie ik zit. Omdat zij er zelf ook in zitten. Dus dat is natuurlijk wel wel heel anders aan de situatie. En dat helpt, dat is fijn. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik wel probeer om naar de hele situatie, dus 7 oktober, maar ook alles daarna in Gaza, om daar wel met een beetje afstand naar te kijken, omdat ik anders gewoon mijn werk niet kan doen.
Dus eigenlijk creëert uw werk ook die afstand
al
uit zichzelf een beetje?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Lukt je dat?
Meestal wel, maar soms ook even niet. En dat is ook oké.
Maar de afgelopen maanden ben je hier in Nederland?
Ja.
Je bent helemaal bezig met de bevalling.
Ja, ja.
En je hebt gezien en je hebt verslag gedaan van het feit dat kinderen het slachtoffer worden van deze oorlog. Het lijkt me zo'n heftige samenloop van omstandigheden.
Ja, ja, dat was het ook. Ja, het was ook heel. Het voelde voor mij ook echt, want ik was zoveel bezig met eigenlijk met de dood. Van heel veel constant zoveel doden. En dan zag je weer beelden. Veel kinderen ook. En op een gegeven moment moest ik dat even afsluiten en me focussen op nieuw leven. Namelijk mijn eigen kindje. En dat voelde heel raar. Dat voelde wel gek. Dat ik dat even achter me liet en dan weer op totaal iets anders ging focussen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat mijn dochter in die zin mijn redding geweest is. Want het was echt heel erg zwaar. Het is een hele zware tijd geweest om daar verslag te doen. En het is heel lastig, of tenminste, ik vind het lastig als correspondent om even weg te stappen van mijn post. Want je voelt je verantwoordelijk. Je denkt, dat is mijn post. Ik moet daar verslag doen. Er gebeuren zoveel belangrijke dingen. Ik kan hier niet weg. Ik vind dat best wel lastig om mijn post dan even achter te laten. Maar ik moest wel, want ik moest gaan bevallen.
Heeft Yara je gered in die zin?
Ja, ergens wel. Want ik merkte eigenlijk, denk ik, pas tijdens mijn verlof hoe hard ik even een pauze nodig had.
Dus het. Ondanks het feit, want je krijgt net die vraag van iemand die erbij was op 7 oktober. Ja. Jij zegt, ik kijk afstandelijker, klinischer.
Ja, met werk zeker. Dat helpt me. Ja. Je moet wel.
Totdat je erachter kwam dat het jou wel degelijk geraakt had.
Ja, ja.
En dat je er misschien wel aan onderdoor was gegaan als er niet een grote life-changing moment was geweest.
Ja,
in je leven.
Is natuurlijk lastig te zeggen, maar hoe dat anders gelopen was. Maar het is gewoon ook, even los van de beelden en de situatie, de werkdruk is zo enorm groot. Ik ben daar niet met een heel team. Ik ben daar alleen voor de hele NOS. Dus dat betekent alle kanalen, alle uitzendingen van het journaal, het jeugdjournaal, de sites, maar ook alle online platforms, NOS op 3, NOS Stories, noem maar op de radio. Dat is gewoon heel erg veel vraag. En ik ben daar maar in mijn eentje, Nieuwsuur. Het gaat maar door en het gaat maar door. En dat is best wel pittig.
Jouw aanstelling wordt bekendgemaakt. Persbericht, standaard, gaat altijd zo bij correspondenten.
Ja. Ja.
En plotseling verschijnt voor het eerst de naam Nasra Habiballah in combinatie met Israël-Palestijnse gebieden in de publiciteit. En dan, wat gebeurt er?
Op de redactie wordt dat dan bekendgemaakt. En dan krijg je bloemen en een toespraak van de hoofdredactie. Ja. En allemaal collega's kwamen naar me toe mij feliciteren. En toen kwam mijn chef naar me toe en die zei, joh, ik weet niet of je al op social media hebt gekeken, maar de reacties zijn niet mals. Maar vooral niet naar kijken. Gewoon lekker laten gaan. Maar als iemand tegen mij in ieder geval zegt, dan moet je niet naar kijken. Dan ga ik dus juist kijken. En toen schrok ik wel van sommige dingen die ik dan las. Ik had wel kritiek verwacht. Ik had wel verwacht dat mensen zouden zeggen, oh, maar zij heeft een Palestijnse achtergrond. Zij kan dit niet of zo. Maar dat is heel erg inhoudelijk. Maar wat ik het naarste vond was, eigenlijk gewoon dingen als dat ik een vieze moslim was die moest oprotten naar de eigen land. Of dat soort dingen. Of dat ik een vreselijk mens was. Of zo. Gewoon hele dingen eigenlijk die nergens op sloegen. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja, maar dat slaat toch nergens op. Dus laat dat gaan. Maar als dat zoveel reacties zijn in één keer, dan is dat toch best wel heftig. Ik zou dat tegen iemand anders ook makkelijker zeggen. Van joh, maar dat gaat toch nergens over. Maar als het over jou gaat en het is zoveel, dan ja, dat raak je dan toch wel.
Er waren ook pro-Israëlische reacties die dan ingingen op jouw achtergrond. Die hadden naar je cv gekeken. Ja. En die zagen dat jij voor een Palestijnse hulporganisatie had gewerkt.
Een NGO, ja.
Greep je het wantrouwen van mensen die aan de zijde van Israël staan, die denken van wat gebeurt hier?
Nou, ik had dat eigenlijk al verwacht. Dat is wat ik had verwacht. Ik had niet verwacht, zeg maar, die hele racistische kant. Dat is wat ik niet verwacht had.
Dat correspondentschap van je, dat begint misschien als een hobbyproject. En ik heb dat wel eens gehoord van iemand. Die zei, sommige dingen beginnen als een hobby, dan wordt het een passie. En dan ben je geobsedeerd, dan wordt het een obsessie. Ik heb de indruk dat jij in de laatste categorie valt.
Nou, dat weet ik niet. Ja. Nou, dat zou je misschien naar Joost moeten vragen hoe die daar naar kijkt. Maar obsessie.
Joost, zeg je ja of zeg je nee?
Mijlenbaantje.
Dat klinkt als een ja.
Nee. Wat dat betreft, mijn werk is echt heel erg belangrijk voor me. Ik bedoel, anders ga ik nu ook
waarom
niet.
Waarom zou je niet gewoon zeggen als het zo is? Want je hebt al je. Ik vind het zo fascinerend om te horen dat je die focus al zo duidelijk en jong op die post hebt.
Ja.
En ook nu is dat nog steeds zo. En je wil gewoon, ongeacht het gevaar, wil je terug met je gezinnetje daar naartoe. Ja. Misschien klinkt obsessie.
Het klinkt een beetje negatief.
Je vindt het geen leuk woord.
Nee,
maar
nee. Ja, en ook omdat ik wel uiteindelijk. Dat klinkt misschien nu heel raar na deze introductie, maar het is maar een baan. En zo sta ik er ook wel toch weer in. Ik heb natuurlijk met Joost veel over de situatie, de veiligheid. We hebben een dochtertje nu. Uiteindelijk, als ik denk van nou, dit maakt ons ook als gezin niet meer gelukkig. Ja, dan is het een baan en niks meer en niks minder. Zo is het wel. Een baan waar ik ontzettend hard voor gewerkt heb. En ik echt met heel veel passie doe ik dit. En absoluut, maar het is een baan. Ja.
Dat heb je afgesproken met jezelf?
Zeker.
Bemoeit de overheid zich met je in Israël?
Voor zover ik weet niet. Ja.
Ja. Maar dat er misschien spionageapparatuur in je telefoon zit, daar hou je rekening mee?
Ja hoor, ja.
Maar ik bedoel eigenlijk meer, zijn er mensen van de overheid die bij correspondenten, heb je die verhalen wel eens gehoord, die zich daarmee bemoeien en zeggen van ja, maar zo zit het helemaal niet, wat jij iedere avond uitkraamt op televisie?
Nou, je hebt dan de Government Press Office, waar je naartoe moet voor je perskaart. En nou ja, daar moet je elk jaar moet je een nieuwe perskaart halen. En daar hoort wel even een kopje koffie bij en een babbeltje. En de eerste keer dat ik daar naartoe ging, ja, die hadden natuurlijk ook, vooral die waar we het net over hadden, die pro-Israëlische kritiek over mij, hadden zij ook wel gehoord. Dus dat kwam al even te sprake. Dus ze houden het wel in de gaten.
Wat betekent dat zinnetje? Dat kwam wel even ter sprake.
Nou, het was eigenlijk een beetje een aparte opmerking. Het was een beetje van, nou, de strekking was, ik heb het allemaal gezien, ik heb het allemaal meegekregen. Maar zand erover. we beginnen nu gewoon met een schone lei. Dat was eigenlijk een beetje.
Sorry, ja. Zei jij toen?
Nou, ik was eigenlijk een beetje verbaasd. Ik dacht even, hè, wat overkomt me nu?
Ja.
Ik wist even niet zo goed. En toen ging het gesprek ineens op een heel vrolijke toon verder over iets heel anders.
Maar het heeft iets intimiderends.
Ja. Ja, zeker. Wel zo van, nou, we houden je wel in de gaten. We zien wel wat je doet.
Ja.
Ja, dat wel. Ja, dat weet ik ook. Maar tegelijkertijd, dat is ook
zand
weer
over
mijn,
wat eigenlijk? Vraag me af, wat bedoelde die gast
daarmee? Nou, dat zat ik ook te denken. Van, wat bedoelt deze man?
Je hebt helemaal niks gedaan.
Nou ja, ik heb ook niks verkeerd gedaan. Maar ik denk, zo interpreteerde ik het in ieder geval, dat de kritiek die vanuit die pro-Israëlische hoek kwam, dus het werken voor die NGO, over een tweet was er nog een hele ophef, dat het een pro-Palestijnse tweet zou zijn geweest. Dat was allemaal niet zo, maar goed.
Het was een tweet van jou, hè? Ja.
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 Dat hij bedoelde van nou, dat is gebeurd, zand erover en nu gaan we gewoon
we kijken
hoe je het nu gaat doen.
Oké,
ja.
Lekker dan.
Ja.
Heb ik niet meegemaakt in Washington.
Nee.
Ander verhaal.
Ja.
Ja.
Hoi, ik ben Maartje. Eerder op de avond had je het over peace journalism versus war journalism. En je zei onderdeel daarvan is het schetsen van oplossingen. En ik wil aan je vragen of jij oplossingen ziet voor het ontzettend complexe probleem in het Midden-Oosten.
Het is dus heel erg complex. Maar ik denk eigenlijk, zolang er geen oplossing komt, bijvoorbeeld door een twee-staten-oplossing bijvoorbeeld, zal dit niet stoppen. En zal er altijd verzet ook blijven. Niet alleen in Israël zelf of in de Palestijnse gebieden, maar ook Libanon bijvoorbeeld, Hezbollah. Dat zal allemaal niet stoppen. Dat is al jaren gaande. En zolang die situatie niet verandert met bijvoorbeeld een eigen staat voor Palestijnen, zie ik dat ook niet veranderen eigenlijk.
Je vader is teruggekomen een jaar geleden naar Nederland. Had dat te maken met de aanslagen van 7 oktober?
Nee, dat was daarvoor.
Hij was daarvoor?
Ja, was daarvoor, ja. Ja, dat had eigenlijk weer met de huidige regering te maken, onder andere.
In Israël?
Ja, dat is natuurlijk de meest rechtse, conservatieve regering die het land ooit heeft gehad. Dus dat baarde hun heel erg zorgen. Een ander aspect is problemen met de maffia binnen de Palestijnse gemeenschap in Israël. Dat is ook een groot probleem. En de regering kijkt daar een beetje weg van. Dus er is veel geweld. Het is natuurlijk nu totaal geen issue meer met alles wat er gebeurd is na 7 oktober. Maar daarvoor was dat nog wel veel, ook in het nieuws. Dus er waren eigenlijk andere dingen gaande in die samenleving waarvan mijn vader dacht, dit gaat de verkeerde kant op. En eigenlijk niet zo lang voor 7 oktober hebben ze die stap gezet. Sinds 7 oktober zijn ze natuurlijk eigenlijk alleen maar meer opgelucht dat ze die keuze gemaakt hebben uiteindelijk. Ja. Ja.
Heb je het er veel over met hem? Over de toekomst van het land, over de toekomst van de Palestijnen in de bezette gebieden in Gaza?
Ja, we hebben het er wel regelmatig over. Als hij thuis is, dan staat nieuws constant aan. Ze volgen het natuurlijk, ze maken zich heel erg zorgen.
Somber?
Ja.
Jij? Ben jij somber?
Ja, ook eigenlijk best wel. Ja, ik zie niet heel snel dat dit de goede kant op gaat, nee.
Nee, en zeker niet voor de Palestijnen in Israël.
Nee, je merkt gewoon aan alle kanten dat het eigenlijk steeds extremer wordt. Bijvoorbeeld ook binnen de Israëlische samenleving. Mensen waar ik het net al over had, het is ontzettend divers. Maar je merkt bijvoorbeeld wel dat mensen die voor 7 oktober bijvoorbeeld nog geloofden in vrede, bijvoorbeeld een twee-staten-oplossing en in vrede of in vrede samenleven, of dat is een beetje verdwenen.
Wie stond er met een vraag hiervoor?
Ik ben Ernie. Ik denk dat veel studenten bij dit conflict ook denken aan de studentenprotesten. Waarbij een van de eisen is dat universiteiten hun banden met Israëlische universiteiten verbreken. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Hoe ik tegen die eisen aankijk of wat ik daarvan vind?
Ja, en over de protesten, de hele kwestie eromheen.
Ja. Nou ja, ik vond het wel heel interessant om te zien hoeveel het losmaakt. Ook hier dus inderdaad. Niet alleen de studentenprotesten, maar ja, ook demonstraties in allerlei grote steden. Dat de discussie zo hoog oploopt. In talkshows met allerlei demonstraties. Dat vond ik wel. Ja, ik weet niet of ik het verrassend zou noemen, maar in het begin, je wordt zo overweldigd eigenlijk met het werk daar. Ik zat zo daar in een bubbel en vervolgens zie je dat het in Nederland ook heel erg veel losmaakt. En ik had het denk ik niet zo zien aankomen, dat het zoveel ook in Nederland los zou maken en dat het ook zo ver zou gaan met de oproep om inderdaad die samenwerking te stoppen en zo. Dat verbaasde me toch wel een beetje, toch wel.
En wat vind jij? Snapte je de eis en was je het ermee eens of juist niet?
Nou ja, ik ga daar sowieso natuurlijk geen uitspraken over doen. Want ik ben correspondent voor de NOS daar. En als ik uitspraken doe over wat ik persoonlijk allemaal van dingen, het is niet relevant. En het maakt eigenlijk dan mijn werk onmogelijk. Dus,
want je wordt dan helemaal gebombardeerd met haat.
Ja.
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 Is het lastig om in zo'n conflict dat ook gaat over jouw achtergrond, je Palestijnse achtergrond? Moet je op je tong bijten om neutraal te blijven?
Nee, dat gevoel heb ik niet. Als ik aan het werk ben, dan zit ik in een bepaalde modus. Mm-hmm. En dan heb ik daar minder last van. Ik heb bijvoorbeeld dat ik wel eens op straat dat ik Foxpops ga halen. En dan zeggen mensen soms echt hele nare dingen over Palestijnen tegen mij. Gewoon echt hele nare dingen. En dan weten ze natuurlijk niet dat het ook over mij gaat of over mijn familie gaat. En gek genoeg, op dat moment doet dat me niet zo heel erg veel. Want dan ben ik gewoon gefocust en dan ben ik gewoon aan het werk. Het is niet dat ik daar dan sta van... Nee, op de een of andere manier kan ik die knop best wel goed omzetten. Ja. Ja, en dat moet ook wel, want anders had ik dit werk niet kunnen doen.
Je staat op straat onder andere met een cameraman die er al heel lang is. Geert van Kesteren van de NOS. Hier is Geert.
Nasra leerde ik simpelweg kennen toen ze hier arriveerde. Ik had natuurlijk veel gehoord over de nieuwe correspondent. En ik kreeg gewoon een echte Rotterdammer in de auto. Kritiek die komt vooralsnog niet bij mij terecht. Af en toe hoor ik iets van Nasra. Ja, en dan ben ik een klankbord. Dan luister ik naar haar. En dan geef ik een advies. Een beetje vaderlijk advies soms. Ik hoop niet dat ze dat erg vinden. Ik denk het niet. Ik ervaar het wel zelfs gevaarlijk. En dat komt altijd onverwachts. Nasra is ook geen daredevil in die zin. We blijven liever even een beetje op een afstand en duiden de situatie. En soms komt er iets onverwachts op je af. Een rakettenregen of zo. Ook daar anticipeer je op en kom wel weer uit. Nasra is helemaal top. Nasra is echt geweldig. De hele fijne collega. We weten alle twee exact wanneer we genoeg hebben voor een reportage. En daarnaast is het gewoon een hele fijne gesprekpartner in de auto. Met een goede smaak voor muziek.
Wil je nog iets tegen haar zeggen?
Nasra, kun je kaas meenemen? En we missen je natuurlijk. En we zijn heel blij als je weer komt. Met Yara en die kaas. Ja.
Je hebt de boodschappenlijst.
Ja.
Jonge of oude, weet je? Zijn jullie zo intiem met elkaar dat je weet welke kaas hij lekker vindt?
Ja, ik weet wel dat hij oude kaas wil. Ja. Ja. Als wij, als er één in Nederland is, dan appen we altijd even. Kan ik nog wat voor je meenemen?
Ja,
ja, dat doen we altijd.
Wat moet hij voor jou meenemen?
Kaas.
Ook.
Ja. Ja.
Stel dat je kaas kopen zijn jullie daar.
Ja. Ja. Ja, het is daar niet te betalen. Dus,
Hey, als je zo samenwerkt onder hoge druk... dat moet ook iets betekenen voor de relatie tussen jullie twee. Is die veel hechter geworden sinds 7 oktober nog?
Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ik had sowieso vanaf het begin wel een goede klik met Geert.
Mm-hmm.
We zijn gewoon een heel fijn team. Maar ja, na 7 oktober... je bent bijna 24/7 ben je dan samen. En dat doet wel iets met je band, zeg maar. Ja. Ja.
Op 7 oktober zelf, waar ben je?
Op Schiphol. Ja. Ja, ik was dus in Nederland voor de correspondentendagen.
Je hebt een beetje correspondentenpech gehad,
ja.
Een beetje veel.
Ja, ja. Ja, ik was op dat moment in Nederland en ik zou op 7 oktober terugvliegen. En toen ik op Schiphol was, ik had een vroege vlucht. Dus ik was eigenlijk heel de nacht al wakker geweest. Toen ik al in het vliegtuig zat eigenlijk, de stoelriem al vast... toen kregen we te horen dat we niet gingen opstijgen.
Wat dacht je?
Nou ja, op dat moment was er nog heel veel onduidelijk over wat er gaande was. Het was heel vroeg nog. Dus we wisten nog eigenlijk heel erg weinig. En op dat moment dacht ik, ik baalde. Want we hadden toestemming vanuit Tel Aviv om... te mogen landen daar. Maar de crew van de airline mag dus weigeren. En die hadden zoiets van, ja, wij gaan er niet naartoe. Wij willen niet vliegen.
En toen dacht je?
Ja, shit. Ja, ik wilde daar natuurlijk zo snel mogelijk naartoe.
Ja.
De volgende dag ben ik toen naar Jordanië gevlogen. En via die weg eigenlijk, via land, ben ik dan uiteindelijk de grens overgestoken.
Dat is lijkt me ontzettend lastig als er zoveel gebeurt. En de redactie belt natuurlijk, staat onder druk. En vanaf dat moment zien wij jou in Nederland iedere avond op dat dak staan.
Ja.
Dat is in Tel Aviv?
Ja.
Een televisiegebouw? Of is...
Nee, het dak van Geert.
Het dak van Geert?
Ja. Okay. Of mijn balkon, een van de twee. Of het dak van Geert of mijn balkon. Ja. Ja. Ja.
Het wordt op een gegeven moment zo druk dat er versterking komt. Sander van Horen komt naar Israël.
Ja.
En die zit daar nu ook, terwijl jullie hier zijn. Kijk je alles?
Nee.
Nee? Of is het juist heel moeilijk om te kijken?
Ja, ik heb eigenlijk met mezelf afgesproken dat het moment dat ik met verlof ging... dat ik probeerde om even geen nieuws meer te volgen. Om echt even afstand te nemen. Dat vond ik in het begin heel lastig. Bleef ik toch stiekem nog wel kijken, mijn werkmail checken. Maar uiteindelijk, hoe dichter ik bij de bevalling kwam... hoe meer het lukte om wel afstand te nemen. Nou, op een gegeven moment beval je van een kind, dan ben je sowieso even in een hele andere wereld. Dus toen is dat wel gelukt om echt even helemaal niks meer te kijken. En nu dat mijn verlof een beetje ten einde loopt, komt dat wel weer terug. Maar ik heb echt geprobeerd om helemaal even afstand te nemen. En me echt even af te sluiten en te focussen op de geboorte van mijn kind. Ja.
Ja. Even naar het dak waar jij staat. Onze redactie heeft gevraagd of we daar ook even konden rondkoekeloeren, hoe dat eruit ziet.
Oké. Okay.
En dit is Sander van Horen op jouw dak.
Oh ja.
En dat van Geert.
Ja. Ja, het frustrerende van een correspondent is dat op het moment dat er iets groots gebeurt, 7 oktober, dan moet je al die uitzendingen bedienen. En dan ben je al blij als je radio en tv kunt combineren. Dan sta je hier gewoon op zo'n punt, sta je vastgebakken. Ja, dat is super frustrerend natuurlijk, want jij wil ook het land in. Je wil ook zien waar je over vertelt. Je wil met de mensen spreken. Er staat tegenover dat andere correspondentschappen in Europa bijvoorbeeld, daar kun je veel meer die kleine verhalen maken. En ik weet ook dat Nasra dat heel frustrerend vindt. Ja, daar kom je nu echt niet aan toe. Ik denk dat Nasra, misschien ook door de hoeveelheid bagger die ze over zich heen heeft gekregen nog voordat ze begon, dat ze misschien wat meer attribueert wat mensen zeggen. Netanyahu zegt dit, Sinwar zegt dat. Dat is natuurlijk de veilige manier. Ik zie er echt wel ontwikkelen in een richting van, oké, daar staat iemand en die vertelt de kijker en de luisteraar in Nederland gewoon even hoe het in elkaar zit. Ik heb het best wel even moeilijk gevonden dat je mij nooit gebeld hebt voor advies. Tegelijkertijd, dat heb ik met Edo, mijn voorganger, ook niet gedaan. En ik vond het ook zo gaaf om te zien dat je geen advies nodig had. En dat je het gewoon ook zonder mijn adviezen goed deed of beter deed zelfs. Die olifantenhuid, ik hoop dat je die hebt of krijgt. Want het debat in Nederland is zo snoeihard op dit moment. Trek het je niet aan. Succes ermee, het is mij nooit gelukt. Ik trek het me nog steeds aan. Dat.
Oké.
Okay. Sander van Horen.
Ja.
Ja. We zien hem op die stoelen staan. Sta jij daar ook op die stoelen?
Ja, ik heb een bankje.
Daar sta jij op, ja.
Ja.
Even heel snel doornemen. Hij zegt, hij gebruikt een beetje een gek woord, attribueert. Maar
ja.
Heeft hij gelijk dat je misschien steeds minder die zegt dit, die zegt dat, maar dat je meer je eigen analyse erop loslaat?
Ja, ja, daar moest ik wel in groeien natuurlijk als correspondent.
Ja.
Dat was iets heel nieuws voor mij. Dus daar moest ik wel in groeien. Zeker, ja, absoluut. Maar soms is het ook gewoon, ja, moet je dat soort dingen ook alweer zeggen, omdat er dan bijvoorbeeld de redactie vraagt erom. En dan hebben we, want dan hebben we bijvoorbeeld alleen van één kant beelden of een reactie of wat dan ook. Maar ja, je wil ook de andere kant horen, maar daar heb je dan geen beeld van. En het blijft toch televisie. Dus dan heb je als correspondent juist weer de rol om, nou ja, dat geluid te laten horen. Ja. Dus het hoort er ook gewoon soms bij. Dat is gewoon je rol als correspondent. Het is niet het meest interessante, maar ja.
Vraag uit de zaal. Waar is de microfoon? Iemand moet hem hebben. Ja, daar is die.
Oh. Ik ben Niels. Ik vroeg me af, nu dat u teruggaat met de ervaring van hoe het hiervoor was, voordat u terug naar Nederland kwam, en met een jong kind, zijn er dingen die u nu anders wil gaan doen qua emotioneel of werkdruk, privéleven?
Ja, ik denk dat ik qua werkdruk dat wel anders zal moeten. Tenminste, de druk zal hetzelfde blijven, maar als correspondent moet je heel goed leren je grenzen aan te geven. Ik zei net al, je bent daar in je eentje voor al die kanalen van de NOS. En iedereen wil iets van je. En iedereen is alleen maar met zijn of haar eigen uitzending of artikel of video bezig. En weet niet dat er al 20 andere mensen ook allemaal gebeld hebben en verzoeken bij je neergelegd hebben. En dat is soms best wel ingewikkeld. Want je wil ook iedereen van dienst zijn. Je wil ook iedereen helpen en zorgen dat hij of zij een mooi product kan afleveren. Maar je moet daar wel goed je grenzen in aangeven en op jezelf ook letten. Wat je aan kan en wat haalbaar is. En met een kindje zullen die grenzen weer nog net iets opschuiven. Dus dat gaat veranderen straks. Zeker, ja.
Gaan jullie bijvoorbeeld samen nog op pad, Joost en jij, om reportages te maken? Want als je samen in een land zit dat in een crisissituatie zit en waar bommen en granaten af en toe neervallen, dan is het dat als ouders misschien best spannend om samen dat werk te gaan doen.
Ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Dus,
waarom niet?
Ja, dat is er nog niet van gekomen. Ja.
Nee.
Ze is er nog maar 8 weken, dus Ja.
Maar ja, volgende week zit je daar.
Ja.
Is het ook, zijn het ook onderwerpen waarvan je denkt van... Nou, daar wil ik niet over nadenken, daar heb ik geen trek in?
Nee.
Dat niet?
Nee, want het is wel belangrijk om over dat soort dingen na te denken... en daar goede afspraken over te maken. Ja.
Vind je het spannend om terug te gaan?
Ik heb er gemengde gevoelens over. Aan de ene kant denk ik, het is mijn post en ik wil daar weer aan de slag. En ik, dat voel ik wel heel sterk. Aan de andere kant, natuurlijk vind ik het ook spannend. Want ja, waar we het al eerder al over hadden, het is gewoon een hele onvoorspelbare situatie. Ik ga er niet alleen naartoe. Ik neem Joost en Yara mee. Dus ja, dat is wel spannend hoe zich dat kan gaan ontwikkelen natuurlijk. Ja.
Dat is een understatement volgens mij.
Ja.
Ja. Maar je wilt.
Ik wil wel, ja. Ik voel toch, ja, die drang om wel weer terug te gaan naar mijn post. En om het werk weer op te pakken. En juist als er dus heel veel gebeurt. Ik heb heel veel geluk met Sander, die tijdens mijn verlof kon invallen voor mij. Die heeft natuurlijk een bak aan ervaring en die doet het fantastisch. Dus dat is heel erg fijn. Maar het is mijn post, dus ik wil toch wel weer terug. Ik wil mijn werk wel weer doen, ja, zeker.
Nou, heel begrijpelijk.
Mijn naam is Lotte, ik ben filosofiestudent. En mijn vraag is over hoop en hoe je hoop behoudt in deze tijd. Is dat door je verbinding met misschien een god? Verbinding met anderen? Met de nieuwe generatie, je kindjes? Of is het met jezelf in je rechtvaardigheidsgevoel?
Ja, ik heb dus vaak niet zo heel veel hoop dat het op de korte termijn beter gaat worden daar. Dat is eigenlijk het eerlijke antwoord. Ik sta daar eigenlijk nu best wel negatief in wat dat betreft. Ik heb niet heel veel hoop dat het snel beter gaat worden. Ik hou eigenlijk mijn hart vast voor hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Het is niet zo heel positief, maar dat is wel hoe ik het nu voel. Ja.
Er zit nog een ander element in die vraag. Heb je een houvast? Ben je gelovig? Geloof je in een god?
Agnost.
Agnost?
Ja. Ja. Maar dat is in ieder geval niet wat me er doorheen sleept, zeg maar. Nee.
Nee. Bovendien heb je al genoeg te stellen met het land waar je zit... om dan ook nog een keer religieus te uiten. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld.
Ja. Zeker, ja.
Het is somber, hè? Maar er is ook niemand op dit moment die zegt van... ik zie daar wel een uitkomst.
Nee,
iedereen
is
bang. En er zit een president in het Witte Huis, die probeert van alles. Ja. En die faalt iedere dag. Tenminste, ik weet niet eens of je het hem kan kwalijk nemen, maar... Het lukt niet.
Nee, dat is het. Er is gewoon, ik hoor ook geen hoopvolle geluiden nergens om me heen. Ik zie het zelf ook niet.
Nee, er zijn zelfs mensen die zeggen van... Dit kan de start zijn van een hele grote nieuwe wereldoorlog, wat daar gebeurt.
Ja. Nee, het is gewoon geen hoopvolle situatie. Ik zou graag een lichtpuntje ergens zien, maar ik zie het op dit moment ook echt niet. Het lijkt eigenlijk verder weg dan ooit.
Volgens de Committee to Protect Journalists zijn er op dit moment minstens 128 journalisten en mediawerkers gedood tijdens dit conflict. Vooral in Gaza, ook in Israël en in Libanon, maar vooral in Gaza. Zoveel collega's van ons zijn overleden inmiddels. Dat is eigenlijk nog nooit op deze schaal voorgekomen. Hebben jullie het daarover als je in Tel Aviv bent met collega's?
Ja, daar hebben we het wel over. Ja, je weet natuurlijk wat het is om verslag te doen... En tegelijkertijd zijn die mensen voor ons ook heel erg belangrijk. Want wij kunnen zelf Gaza niet in. Dus ook voor ons journalisten aan de andere kant van de grens... zijn die journalisten daar heel erg belangrijk.
Ken jij daar mensen? Zitten daar misschien familieleden of vrienden in Gaza?
Geen familieleden, maar inderdaad, ik kende wel mensen in Gaza. Maar ook bijvoorbeeld ook mijn collega's. Wij hebben daar fixers, cameramensen... die voor ons daar reportages maken. En... wij zijn ons daar heel erg van bewust dat als wij hun vragen om bijvoorbeeld ergens naartoe te gaan, om beelden te maken of wat dan ook, dat voor hun dat ze een risico lopen. Zij riskeren letterlijk hun leven om iets te filmen voor ons bijvoorbeeld. Ja.
Zijn journalisten doelwit in Gaza?
Dat zeggen veel journalisten daar wel. Ze hebben echt oprecht die angst. Het is zelfs zo geweest dat toen er ontzettend veel mensen op de vlucht gingen van noord naar zuid... dat journalisten niet welkom waren op heel veel adressen... omdat mensen bang waren van, nou, jij bent doelwit... dus ben ik straks doelwit als je bij mij komt, in huis komt. En die angst is heel groot, ja.
Volgende vraag. Er was nog iemand die in de buurt stond. Ja, hier.
Hi, mijn naam is Suus. Ik vroeg me eigenlijk af, we hebben vanavond veel gehoord over je studietijd en je begin van je carrière. En dat het eigenlijk altijd wel een doel was om in dit gebied dus correspondent te zijn. Maar dat het, als het uiteindelijk toch niet meer zou gaan, dat het wel een baan is en dat je dan iets anders zou doen. Heb je daar eigenlijk ook wel eens over nagedacht wat die volgende stap zou zijn en waar je naartoe zou willen in je carrière?
Ik weet het niet zo goed. Dat is natuurlijk het gekke als je al heel lang zo'n doel hebt van oh, dit is mijn droombaan en daar wil ik naartoe. En nu ben ik er. Maar wat hierna? Ik weet het oprecht even niet zo goed. En dat is misschien ook wel een beetje dat ik er nu nog zo middenin zit. Het is zo ontzettend druk. Ik heb ook gewoon oprecht de ruimte nog even niet om daar goed over na te denken.
Je hebt 4 jaar, 5 jaar bij de NOS?
Het is 3 tot 5 jaar.
3 tot 5 jaar. Is... Wil je het helemaal volmaken?
Laat ik open. Ja, laat ik open. Dat hangt ook een beetje af van hoe het zich daar ontwikkelt. Ja.
Wij zagen een foto van jou, van jullie bruiloft van Joost en van jou. Hier is die.
Oh, ja.
En het is zo'n mooi tableau, want er valt weinig goeds te vertellen uit het gebied. Maar dit is een foto genomen 2 jaar geleden, voordat 7 ja. oktober losbarst. Kun je ons beschrijven waar je bent, waar jullie zijn, wie er allemaal op staan?
Ja, dit is in Nazareth. Waar wij ons trouwfeest hadden. En ja, het is dus naar mijn schoonfamilie staat erop. Links, mijn schoonouders en mijn schoonzus naast Joost. En de andere kant is, nou ja, mijn moeder en mijn stiefmoeder. En dan de kinderen van beide kanten en oom en tante. Dus het is echt een
hele... Iedereen bij elkaar, gescheiden of niet, maar het is één groot...
Is absoluut, ja, dat is wel heel bijzonder. Dat iedereen gewoon samen ons huwelijk aan het vieren was. Ja, was een heel mooi
groot feest.
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Als je moet kiezen tussen wonen in Israël met je familie of in Nederland, wat is het eerste wat in je opkomt?
Nou, nu Nederland. Ja, in de toekomst heb ik het dan over. Hè? Ja, ja. Er was een tijd dat ik daar was en dat ik dacht, ik ga hier oud worden. Daar was ik echt van overtuigd. Ja, ik had het daar zo naar mijn zin, maar dat is jaren geleden. Toen was de situatie was heel anders. Er was veel meer hoop. Iedereen was veel hoopvoller dat het goed zou komen. Dat was een hele andere tijd. En ik keek wel positief toe naar de toekomst. En ik had het daar heel erg naar mijn zin. Ik voelde me heel erg thuis. Het klimaat, de natuur speelde ook een rol natuurlijk. Ik had daar een leuke vriendengroep. Maar nu, ja, wat ik net zei, ik ben gewoon niet zo positief meer over de toekomst. Dus ik zit daar nu echt met een soort missie. Maar als het gaat over waar ik oud wil worden, dat is niet meer daar. Nee, zeker niet.
Kun je ons jouw beste advies geven aan de studenten hier in de zaal en de mensen die dit thuis beluisteren en bekijken?
Als je... misschien heeft niet iedereen al zo duidelijk een doel zoals ik dat had, maar nou, uiteindelijk zal dat wel komen. Ik zou zeggen, spreek uit wat je ambities zijn. Wat je graag zou willen, wat jouw droombaan is. Spreek je uit en laat dat ook zien. En als die baan voorbij komt, ook al is het misschien te vroeg, heb je nog te weinig ervaring bijvoorbeeld, omdat je net bent afgestudeerd, gewoon solliciteren. Gewoon doen. En zorg dat je op die manier op de radar komt bij de mensen die belangrijk zijn, om ervoor te zorgen dat jij dat doel bereikt. Dat is in ieder geval wat mij heel erg geholpen heeft in het krijgen van mijn droombaan. Ja.
Nasra Habiballa. Ja.